Ik ben nog steeds onder de indruk van genade. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik vond het wel heel gaaf, want ik heb wel heel veel. Het is in veel gesprekken ook weer teruggekomen van de week. Dus het is wel, mocht je vorige week niet zijn geweest, en niet omdat het mijn preek was, maar ik vind het meer. Ja, het was voor mij gewoon een ontdekking. Wow, wat is God toch een genadige God? Wat is die genade groot? Het is zo omvattend. Het bepaalt alles. Wie we zijn, wat we doen. Het is, zegt zoveel over wie God is. Het zegt alles over wie God is. En ik had. Ik moest denken aan genade. En vandaag gaat het dan over geloof. Dus we zitten in een serie, De Kracht van. Ik had nog van de week met Tracer ook over. Ik zou bijna een dienblaadje meenemen en dan allerlei dingen erop zetten. Zowel vorige week had ik dus dat paardje. Ik heb hem maar weer even mee. Ik zei het goed. Dat paardje. Kijk, jullie hebben al voor geluisterd. Ja. Je hoeft alleen maar tegen mij te zeggen, Piet, paard is onzijdig. Dan weet ik dat wel. Dat is het enige wat ik hoef te weten. Dan is het paard. En dat paard. En als ik niet zeker ben, ik denk van, hoe zat het ook alweer? Dan maak ik er een klein woord van en dan is het paardje. Dan zit ik altijd goed. En we hadden vorige week over genade dus. En dat paardje, het paard, dat Grace heet. En wat mij bij is gebleven, en we hadden van de week ook een levensgroep, en waar we er ook over in gesprek is eigenlijk op een of andere manier hebben we allemaal wel met genade te maken. Dat is een ding, dat staat vast. Een van de redenen denk ik waarom gewoon we hier zitten. En wat ik toen ook zei, ik weet niet of ze zo snel, want ik verras jullie natuurlijk wel, maar als, eens even kijken, hij komt zo wel gelijk. Is je, de paard, het paard heeft, my goodness, wat lastig hier. Het paard heeft twee kanten. En ik had het over de rechterzijde, dus die kant en de linkerzijde, dat maakt verder niet uit. En als je, aan de ene kant is het proberen om op het paard te komen. En dan word je vaak tegengehouden door dingen in jezelf, door het leven, door Satan, noem maar op. Dingen uit het verleden, door je zelfbeeld, door twijfel, door wat er in de wereld om je heen gebeurt. Je denkt van, hoe zit dat met dat genade en hoe werkt dat en is dat voor mij? En dan is het heel lastig om op dat paard te komen en te zeggen van, nou, ik zit stevig in de zadel van Gods genade voor mijn leven. Aan de andere kant is het gevaar aanwezig. Misschien is het geen gevaar, maar laten we zeggen, de andere kant ervan is dat we het idee hebben, ik ben er. Ik noemde dat over het paard getild. En ik ga daar niet heel veel op in, maar eigenlijk is bijna, er is niemand die gewoon, zelfs Piet op het paard zit niet eens, zie je dat? Hij wiebelt zelfs. Dus dat geeft aan hoe het leven en hoe het genade in elkaar zit met ons. Maar eigenlijk, of we hangen een heel klein beetje aan de linker, want dat is de linkerkant, of een heel klein beetje aan de rechterkant. En waar je bent, ik denk als ik naar mezelf kijk op dit moment, dan hang ik een klein beetje aan de over de paard getilde kant heen. Dus ik zit gewoon even in een seizoen van ons leven en op allerlei terreinen. En ik vind het ook gaaf om hier te mogen werken en in de gemeente hier te mogen dienen. Maar ook wat er thuis gebeurt. Het gaat goed met net iets bedrijf. Dus financieel gaat het even wat beter met ons dan dat we de afgelopen jaren hebben gehad. En dan zit je aan zo'n positieve kant van genade. Dat je eigenlijk erop moet letten dat je niet over het paard getild wordt. Nou, waar je ook zit, dat is. Het ging om genade, niet om ons. Vanmorgen gaat het ietsje meer om ons. Vanmorgen gaat het over geloof. Geloof. Ik moest denken, wij hebben een tijd in Amsterdam gewoond toen ik studeerde. En daar moet je altijd uitkijken wie je binnenlaat. Dus een heleboel mensen hebben zo'n kijkgaatje in de deur. Ken je dat? Zo'n heel klein spiekgaatje. Ik zie ze hier niet zoveel in het noorden. We hebben hem bijna niet nodig. Iemand belt aan, je doet gewoon de deur open. Hallo. Maar in Amsterdam doe je dat niet. Je gaat eerst met je oog voor dat kaartje. Wie staat daar voor de deur? En als je niet zo'n kijkgaatje hebt, dan was een andere mogelijkheid. En dat hadden wij dan. Dan doe je zo'n kettingje erop. Met een gleufje. En dan, als je, dan trek je de deur op. Ja. En dan kijk je. Is het goed volk? Of zo'n haak. Je hebt zo'n inbreekhaak. En dan zeg je van. Oh, het is goed. Even wachten. Bam, deur dicht. Ketting van de haak. En dan kan je. Hallo, kom erin. De deur die kan maar zo ver open. Als je dan bij die deur komt, bij mensen binnen wil komen, dat voelt in eerste instantie niet erg welkom. Je moet weten dat het bij de cultuur, bij de veiligheid en het vertrouwen hoort in een stad om het op zo'n manier te doen. En dat is eigenlijk geloof. Geloof, daar gaat het vanmorgen over, is hoe doen we de deur open? Een tijd geleden was ook, heeft Trace gepreekt over, ik sta aan de deur en ik klop. Jij toch? Ja. Het was een indrukwekkend mooie preek, maar zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt God. Met al zijn genade wil hij binnenkomen bij jou en bij mij. Maar hoe doen we die deur open? Gaan we eerst door zo'n kijkgaatje gluren? En zien van, is het betrouwbaar? Of hebben we de deur even op een ketting? Ik weet niet of ik het zo ver binnen kan laten komen. Genade, dat weten we, dat is de kern van het christelijk geloof. Daar draait alles om. Alleen, hoe kan het dan dat het niet altijd even goed bij ons landt? Ik haalde de citaat aan uit het boek van Tim Keller. Levenslang proces, wat er bij komt kijken. Dat de boodschap van genade, dat de God van genade wel in ons hoofd zit. Maar dat het soms je leven lang duurt om die weg naar je hart af te leggen. En degene die denkt, ik ben er al. Die heipaal van Gods genade is zo diep in mijn hart geland. We zitten op vaste bodem. Dat zijn meestal degene die dus aan de ene kant van de zadel van het paard hangt. Waar je ook zit op het paard van genade. Genade zegt alles over God. En zijn DNA, wie hij is. In deze wereld, ook in jou en mijn leven. En wat dat het mooie was, dat we daarbij aansluiten bij de hele geschiedenis van de kerk. Van Jezus Christus, van eeuwen heer, maar ook van de reformatie, waar ze zeggen, waar gaat het uiteindelijk om? Dat is sola gratia. Door genade alleen ben je behouden. Maar ook in de reformatie hadden ze wel door dat je het over genade kunt hebben. En toch moet je er wel wat bij vertellen. En toen kwamen ze met het volgende, dat is sola fide. Door het geloof alleen. Door genade alleen ben je behouden, is dat wil zeggen dat God dat bewerkt. God is degene die zijn zoon gegeven heeft aan het kruis, die het offer heeft gebracht om de zonde van de wereld weg te nemen, om alles recht te maken tussen jou en hem. Tussen ons en hem. Door geloof alleen, geloof is hoe wij daar antwoord op geven. Geloof is in hoeverre wij genade in ons leven toelaten. Denken aan het paard, dacht ik van, geloof is als het ware het klittenband op je achterste. Waardoor je op de zadel van het paard blijft zitten. Genade is dat wij mogen toenaderen tot de troon van genade, zoals het ergens in de Bijbel staat. Maar geloof bepaalt in hoeverre we dat eigenlijk doen. We weten vaak wel dat God een God van genade is. Maar lukt het ons ook om dichter bij hem, in zijn nabijheid te komen? Verlangen we daarnaar? Vertrouwen we erop dat als wij dichter bij die troon van genade komen, dat we daar ook echt genade zullen vinden. Dat zelfs als God zijn waarheid over ons leven uitspreekt en dingen laat zien, schaduwen die hij met ons samen wil opruimen, dat hij dat nog doet vanuit genade. Dat heeft met geloof te maken. En zo dacht ik voor, en ik wist, ik heb ze allebei meegenomen, dus vandaar dat het dienblad op een gegeven moment ook niet meer gaat lukken. Ik heb een sleutel meegenomen. Sleutels, sleutelbos. Nee, hier kom je niet binnen op lange drift 18.000 meter. Dit is nogmaals, net zoals het paardje, dit is niet mijn sleutelbos. Het klinkt goed, maar dat is het leven zelf ook. Geloof is als het ware de sleutel tot de schuur van Gods genade. Met geloof ontsluit je Gods genade in jouw leven. Ze hebben, je hebt het dan steeds over geloof en genade en geloof en genade. En wat hebben ze, waar raken ze elkaar nou? En eigenlijk overlappen ze elkaar. Efeziërs 2 vers 8 en 9 zegt Paulus, door genade zijn wij behouden door geloof. In één zin, door genade zijn wij behouden door geloof. Dus het is genade dat ons behoudt en ons geloof zorgt dat wij dan behouden worden door genade. Ja, als je die uit elkaar hebt weten te pluizen, dan ben je wel heel erg handig. Ik wil met jullie lezen uit Efeziërs 3 vers 16 en 17. Efeziërs 3. Paulus heeft in de brief aan Efeziërs heel vaak over geloof en de geloof van de gemeente en hoe God daar doorheen werkt. En in Efeziërs 3 laat hij zien hoe geloof dan ook werkt in ons leven. En daar staat, komt hij erop? Mogen God vanuit zijn rijke luister, dat is vanuit zijn glorie en zijn heerlijkheid, zijn pracht waar we over zongen, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Dus hier hebben we het al over Gods glorie, over kracht, over Gods geest in een halve zin. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dus de liefde, daar gaan we een volgende keer nog weer over hebben. Een van die grote drie uit 1 Korintiërs 13 vers 13, waar het gaat over geloof, hoop en liefde. Maar Christus, door het geloof gaat Christus in je hart wonen. Dat is wat geloof doet. Geloof zet de deur open, niet alleen naar Gods voorraadschuur, dat het naar ons toe kan komen, maar eigenlijk het opent de deur van je hart, van je leven, van je denken, van je bestaan, van hoe je naar mensen kijkt, hoe je naar jezelf kijkt. Dat zet je open, zodat Christus kan binnenkomen en in je hart wonen. En in je hart is niet een leuk dingetje waar we vroeger over zongen op de zondagsschool van Jezus woont in je hartje. Maar je hart, dat is het midden, dat is het centrum van je bestaan. Uit het hart, zegt het Oude Testament, het boek Spreuken, uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dus in het hart is het zetel van wie je bent. En daar is waar Christus wil wonen. En dat kan door het geloof. Dus door het geloof zetten we de deur open van ons hart, van ons leven, zodat hij binnen kan komen en in ons kan wonen. En geloof, genade is de basis, zonder fundament. Daarom heb ik vorige week ook, ik heb het steeds over die grote drie, over geloof, hoop en liefde. En we zijn weken geleden over hoop begonnen En ik wou het over geloof hebben, maar voordat je over geloof spreekt, moet je het eerst hebben over genade. Want het gaat over waar geloof je in? In wie? En dat is de genadige God. Maar geloof is zo belangrijk en zo alles bepalend. Ik heb gewoon het woord geloof ingetikt in een Bijbelprogramma. En je kan dat elke concurrentie, je kan het online wellicht ook doen. En dan kijk je hoe vaak het woord geloof voorkomt in de Bijbel. Nou, niet te tellen. Letterlijk niet te tellen. Maar ik vind het wel heel bijzonder wat Jezus dan zegt, hoe hij met geloof omgaat. En er is een hoofdstuk in Matteüs 9, en dat komt in alle evangelieën voor: Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. Maar vooral in Matteüs 9 komt het geloof een aantal keren achter elkaar voor. En een aantal keren daarvan zegt Jezus: uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden. En daarmee zegt, en dan heeft Jezus het dus niet alleen maar over eeuwig leven. Van nou, dan ben je dus gered van de zonde. Het frappant is dat het dan juist vaak gaat over genezing, over ziekte, over blind zijn. Jezus zegt tegen mensen: uw geloof heeft u behouden. Dus wat en wie je gelooft, hoe jij uitdrukking geeft, hoe je antwoord geeft aan wie Jezus Christus is, hoe je je naar hem uitstrekt en uitspreekt: u bent te vertrouwen, u bent degene, u bent de enige die mijn leven kan veranderen en vernieuwen. U bent de enige die dat kan. U bent de enige die het waard is dat ik mijn deur van mijn leven openzet, zodat u binnen kan komen. Die uitspraak, of dat uitspraak, dat is geloof. Dat is geloof. En in dat geloof zijn we dus behouden. Hij zei het bijvoorbeeld tegen de vrouw die jarenlang last had van bloedvloeien. En zij benaderde hem en ze was bijna, er staat ergens de zoom van zijn kleed. Dus dat betekent dat ze moet knielen, heel dicht bij de grond moet komen. En ze zegt: als ik alleen maar zijn kleed kan aanraken, dan word ik, denk ik, wel genezen. Nee, niet denk ik, dan word ik genezen. Dus terwijl wij naar haar kijken, samen met de discipelen, en denken: wat gebeurt hier? Er is een vrouw die gewoon Jezus' kleed aanraakt. Zegt Jezus tegen haar: door uw geloof bent u behouden. Dus die genezing die heeft plaatsgevonden in haar lichaam kwam door haar geloof. Kwam niet zozeer door zijn kleed. Dat was een middel in dat proces. Maar het is het feit dat zij de deur van haar leven openstelde en besefte: hij is degene die in staat is om in mijn leven een wonder te verrichten. Een wonder van genezing. En tegelijk, als Jezus zegt: uw geloof heeft u behouden, gaat het verder dan alleen maar dat haar ziekte genezen is. Want er is een wonder in haar denken gebeurd. In plaats van dat zij iemand is die voortdurend door het leven ging, constant bewust vol van de gedachte aan haar aandoening en zich moeten onttrekken aan allerlei dingen, want ze is eigenlijk voortdurend onrein, kan niet meedoen in de samenleving, telt niet mee op verjaardagsfeestjes en waar ze ook mag komen. Mag niet vooraan staan in de gemeente, in de synagoge, want ze is vrouw en ze is bloedvloeiend. Zegt Jezus: door uw geloof bent u behouden. En wordt ze dus helemaal hersteld tot wie zij is, als een dochter van de Allerhoogste God. Dat is wat geloof doet. Een aantal andere keren, ook in dat hoofdstuk, zegt Jezus: u geschiede naar uw geloof. Laat het jou gebeuren precies zoals jij gelooft. Nou, dat is een spannende. Er zijn twee blinden die bij hem komen en hij zegt: geloven jullie dat ik jullie kan genezen? Ja, zeiden ze, dat geloven we wel. En dan zegt hij: en u geschiede naar uw geloof. Dus laat het met jou gebeuren. Laat die genezing van jouw ogen, van je blindheid, net zo plaatsvinden als dat jij gelooft. Het is niet voor niets dat er in hele grote delen van de kerk door de eeuwen heen heel weinig genezingen hebben plaatsgevonden, omdat de kerk tot de overtuiging was gekomen, tot het geloof was gekomen, dat Jezus niet meer geneest in deze tijd. En langzamerhand gaan er steeds meer christenen ontdekken van: maar daarmee hebben we dus een geloof beleden dat niet in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt. Want er staat ook in de Bijbel, in zijn striemen is onze genezing. En de kracht van genezing is nog steeds aanwezig in deze wereld en in de kerk. Het is een van de boodschappen van de kerk die zij met zich meedraagt door de wereld heen. U geschiedde naar uw geloof. Dat maakt het tegelijk ook spannend, vind ik. Van hoe groot is dan in ons geloof? Hoe ziet ons geloof eruit? Wat is geloof? En het frappante is dan dat in dit hoofdstuk, Matteüs 9, en ik heb hem niet voorgelezen, want het zijn allemaal verschillende verhalen, maar in dit hoofdstuk gaat het dus voortdurend om genezingen, waarin steeds weer naar voren komt, of uw geloof heeft u behouden, of u geschiedde naar uw geloof. Dus Jezus doet wonderen, omdat mensen op dat moment ook aan het geloven zijn dat hij dat kan. En tegen het einde van het hoofdstuk, dan zie je de farizeeërs voorbij komen. En wat zeggen zij? Hij geneest, of hij werpt de demonen uit door de vorst van de demonen. Dus Matteüs zegt van, een groot verschil kan je dus, wat een contrast. Een groot verschil kan je niet bedenken. Iedereen die bij hem komt en die genezen wordt, dat heeft te maken met het geloof dat hij degene is die dat kan doen. En dan heb je die andere groep mensen die zegt van, nou, het is de vorst van de demonen aan het werk. U geschieden naar uw geloof. Dat is wel een uitdaging aan ons, vind ik, aan mij, van hoe groot is dan je geloof? En inderdaad, als ik dan met zo'n preek als dit bezig ben, dan wordt mijn theologie wel weer een stukje opgerekt. En die tentpinnen, die worden nog een stuk verder naar buiten gezet. Want het gaat wel om de vraag, wat verwacht ik nog van hem? Kan God nog ons verrassen? Kan God nog mij verrassen met wat hij kan en wil doen? En ben ik bereid om te zeggen, Heer, verras mij maar. Kom maar, laat maar zien wat u op de agenda hebt. Vroeger dacht ik, nog niet zo'n heel lang geleden, een paar jaar geleden heb ik eens een keer ergens een preek gehouden over wat je gelooft bepaalt wat je ziet. Maar daar ben ik wel van teruggekomen. Het is niet wat je gelooft dat bepaalt wat je ziet, maar wat je denkt bepaalt wat je ziet. Wat je denkt. En ik vind het zo leuk, Lodewijk heeft inderdaad zo'n slagzin, hij heeft hem laatst weer op Facebook gezet. Geloof niet alles wat je denkt. Geloof niet alles wat je denkt. Datgene waar je ten diepste van overtuigd bent, wat je dus denkt, dat bepaalt voor een heel groot gedeelte wat je allemaal wel en niet ziet. Maar geloof, als wij het hier in de gemeente, als we het in de kerk, als we het op basis van de Bijbel hebben over geloof, dan heeft geloof maar één betekenis. En dat is het vertrouwen die we op God stellen. Er zijn niet heel veel soorten geloof in deze wereld. Een God in Allah en een God in de goden van de hindoe, et cetera. Dat is misschien wel wat sommige mensen denken. Maar op basis van de Bijbel kun je zeggen, geloof is gericht op de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloof richt zich op God. En al het andere, vanuit de Bijbel gezien, dus dat zegt niet Piet, maar vanuit de Bijbel gezien, al het andere is dus ongeloof. Ik vind het een heel bijzonder verhaal dat als Jezus in de boot stapt, de discipelen die gaan op het meer op, een meer van Galilea, en dan komt er een storm. En Jezus is in de boot met de discipelen en hij slaapt. En die discipelen zijn helemaal ongerust en zeggen van Heer, u moet wat doen, want straks vergaan wij. En dan Jezus die wordt op een gegeven moment wakker van al dat gedoe van hun en dat geschreeuw en gepaniek. En dan wordt hij wakker en dan gaat hij staan en dan bestraft hij de wind en de golven en de storm gaat liggen. En dan zegt Jezus, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof? Hebben jullie dan geen geloof? Dus met andere woorden, zonder geloof kan je dus niet zien wie Jezus is en vertrouwen op hem. Geloof is dus gericht op de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloof is hoe wij antwoord geven op God en zijn genade in ons leven en in deze wereld. Hebreeën 11 vers 1. We gaan hem met elkaar lezen. Hebreeën 11 vers 1, dat is, ik denk het allermooiste vers als het gaat. Nou ja, het is net zoals de Reformatie, er zijn een paar allermooiste versen. Hebreeën 11 vers 1 is één van de allermooiste versen. Er zijn er een paar allermooiste versen als het gaat over het geloof. En ik, uit mijn hoofd, want dan doe ik hem uit de NBG, de oudere vertaling. Geloof nu is de bewijs, deze zekerheid van de dingen die wij hopen en het bewijs van de dingen die wij niet zien. Het is de zekerheid van wat we hopen en bewijs van wat we niet zien. En ik dacht van, weet je wat, dan ga ik daar gewoon een hele middag over zitten studeren om erachter te komen, wat staat daar nou? Dat is zoveel. En de middag was voorbij en ik denk, ik ben er nog niet helemaal. We lezen hem even in de nieuwe vertaling. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Dus je hebt een grondslag, fundament. Je hebt geloof, dat legt dat fundament. En dan heb je alles waar we op hopen. Geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. En geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Zo, hoe kan ik dat nou een klein beetje duidelijk maken? Geloof overtuigt ons van datgene wat we niet zien. Ik denk van, als ik nou geloof dat God de wereld heeft geschapen, dan wordt dat een overtuiging. Het geloof gaat naar mijn denken toe. En dan ga ik met heel andere ogen naar de wereld kijken. En hoe langer ik geloof dat God de wereld door zijn woord tot stand heeft gebracht, hoe meer ik ga zien hoe wonderlijk de wereld in elkaar zit, en hoe meer ik zijn hand ga ontdekken in de schepping om mij heen. Ik kan nu moeilijk meer, dat meen ik heel serieus, ik kan nu moeilijk meer, of we nou bij de bergen, de Rocky Mountains van Canada zijn, of de Elzas, of de polders van Groningen doorheen lopen. Nou, daar zitten wel dingen die mensen weer hebben gemaakt. Maar om dan alles te bekijken en zeggen, dat hebben mensen nou gemaakt, of dat is door een grote oerknal ontstaan. Dat wilde bij mij, ik heb niet genoeg geloof om dat nog te kunnen geloven. Ik geloof dat hij alles door zijn woord tot stand heeft gebracht. Zo werkt dat. In datzelfde hoofdstuk, en als je een hoofdstuk wil lezen uit de Bijbel, je denkt van wat over geloof gaat, dan wil ik je uitnodigen om, als je thuis komt, Hebreeën 11 te lezen. Want dat gaat over het geloof. Niet alleen over wat geloof inhoudt, maar ook over wat geloof doet. Over de kracht van geloof. Hebreeën 11, en ik wil met jullie vers 6 lezen. Vers 6, want Paulus, of de schrijver, wij denken dat Paulus heeft in een paar versen een aantal mensen uit de oudheid, Henoch en Abel genoemd, een paar anderen nog. En hij zegt op een gegeven moment in vers 6, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Het is, ik wil graag eventjes laten staan dit vers, want er staan hier drie dingen, die heb ik even laten onderstrepen. Die had ik zelf onderstreept, maar ze hebben het voor mij. Jullie zijn lief hoor, dankjewel. Er staat hier dat je God nadert, Dat je gelooft dat hij bestaat en dat je gelooft dat je ook door hem wordt beloond. Het zijn drie dingen. God benaderen, geloven dat hij bestaat en dat je door hem wordt beloond. En ik heb die drie dingen met de volgende woorden omschreven. Dat is de ABC van het geloof. Het ABC van het geloof. Allereerst, geloof is aannemen. Dat is geloven dat hij bestaat. Als je niet gelooft dat God bestaat, als je niet gelooft dat Jezus aan het kruis voor jouw zonden is gestorven, dan kom je dus nooit tot vergeving van de zonde voor je leven. Dus geloof is aannemen dat hij bestaat. Dat heeft te maken met weten, zeker weten, zoals dat vroeger werd genoemd. Ten tweede, geloof is, ik noem het bouwen, anders is het geen ABC, maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen vertrouwen. Geloof heeft te maken met je emoties, met wie je ten diepste bent, hoe je de dingen ervaart, waar je vertrouwen legt. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat je gelooft dat je door hem wordt beloond. Dat hij vreugde heeft voor degene, over degene die hem zoeken. Dus je vertrouwt dat God een beloner is. Dus je kunt geloven met je hoofd dat hij beloont. Uiteindelijk in je emoties gaat het dan landen. En weet je zeker, hij is een goede God die het goede met mij voor heeft en met deze wereld. En tenslotte, de C, ABC van concreet leven. Die hadden we vorige week ook. Concreet leven is doen. Zoals Hebreeën 11 vers 6 zegt, dat wij naderen tot God, dat we God zoeken. Nou, een paar dingen over deze drie dingen, over aannemen. Aannemen is, zoals ik zei, weten. Geloof is weten dat God bestaat, is weten, nou noem maar op, wat we vroeger in de geloofsbelijdenis leerden, dat hij de wereld heeft geschapen. Geloven is weten dat Jezus de Zoon van God is, dat hij voor onze zonden gestorven is, dat hij geleden heeft, dat wat er in de Bijbel staat waar is. Geloven dat er een Heilige Geest is die uitgestort is voor iedereen en die in ons wil wonen, waardoor ook Gods genade in ons leven een plek krijgt, dat Gods DNA ons DNA wordt. Dat gewoon weten, zo werkt dat. Ervan overtuigd zijn dat het waar is. Geloof als bouwen en vertrouwen heeft te maken dat we steeds meer in onze emoties ook gaan volgen datgene wat we in ons hoofd al voor waar hebben aangenomen. En het grappige is, heel veel mensen denken dat geloof het tegenovergestelde is van twijfel of twijfel het tegenovergestelde is van geloof. Dus als je twijfelt, dan geloof je niet. Nou, er zijn genoeg boeken inmiddels geschreven om duidelijk te maken dat een beetje een valse spanning is, een valse scheiding. Geloof staat eerder tegenover angst. Angst. Zoals Jezus tegen de discipelen zei toen ze bang waren in dat boot, hebben jullie dan geen geloof? Twijfel is dat je op het paard van Gods genade door het leven gaat en dan ineens kom je iets tegen, er kunnen dingen gebeuren. Je kan in aanraking komen met ziekte, met overlijden van een dierbaar iemand en alles staat op zijn grondvesten te schudden. En ja, je weet dat er een opstanding van doden is. En ja, je vertrouwt erop dat je de geliefde weer terug zal zien. Of dat je leven zal doorgaan ook als deze ziekte niet meer overwonnen zal worden aan deze kant van het graf. Dan raak je alles aan het schudden. Maar je hebt er wel vragen bij. Heer, waarom? Heer, hoe kan het? Heer, waarom nu? Dat zijn twijfels waarbij je wel vragen hebt, maar dat je bereid bent om open te staan dat God daar een antwoord op wil geven. Zo niet nu, dan wel later. Dat is een vraag die je hebt. En geloof die sterk is, kan met die vragen leven. Er is natuurlijk ook twijfel. Die zegt van, ja, nou, ik weet niet of het allemaal waar is. En dan ga je dus twijfelen aan de waarheid van Gods bestaan. Dat is wat anders. Maar zoeken naar hoe het werkt in jouw leven en deze wereld, dat hoort bij geloof. Vertrouwen dat God je daar ook doorheen zal helpen en leiden. In Genesis 15 vers 6 is een van de eerste plekken waar het woord geloof voorkomt in de Bijbel. En dit is het verhaal van Abraham. Hij is al uit Ur der Chaldeeën gegaan. In Genesis 12 is hij geroepen en hij is naar het beloofde land gegaan. Wat later het beloofde land van Israël zal worden. En hij is al naar Egypte gegaan en weer teruggekomen. En hij is verschillende plekken al gewoond daar in Canaan. En God is al een aantal keren bij hem gekomen. En heeft al een paar keer tot hem gesproken dat hij hem zou zegenen. Een groot volk van hem zou maken. Maar ondertussen zijn we dus 10 jaar verder. Er staat ook in Genesis 15, inmiddels was Abraham al 86, hij was 75 toen hij uit Ur der Chaldeeën ging. En dan verschijnt God aan Abraham in het begin van Genesis 15 en hij zegt opnieuw, ga maar naar buiten toe, kijk maar naar de sterren of je ze kunt tellen, zo zal ik jouw volk maken. En dan staat er in Genesis 15 vers 6, Abraham vertrouwde op de Heer. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. En dat vertrouwen, dat is geloof. Abraham geloofde in God. En God rekende hem dat toe als rechtvaardigheid. En het woord voor geloven hier, dat woord kennen wij in het Hebreeuws, dat is aman. En daar komt onze woord amen van. Elke keer dat wij amen zeggen op een woord van de Heer, dan zeggen we dat is betrouwbaar, dat is vast, het zal gebeuren. Abraham zei tegen de Heer, amen, toen hij zei ik ga van jou een groot volk maken. En hij moest toen nog 13 jaar wachten. In Openbaring 3 vers 14 zegt God in de brief aan de Laodicea, dit zegt de amen. De getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van de schepping Gods. God is de amen en de betrouwbare. Amen betekent dus dat wij de betrouwbaarheid van God beamen. En dat leidt tot het derde en dat is het concreet leven, het doen. Als wij geloven dat God bestaat, als wij vertrouwen op hem en ons vertrouwen in hem uitspreken met amen, dan wordt dat vertrouwen deel van ons leven. Niet alleen gaan we dan zien dat hij de wereld geschapen heeft en gaan we geloven als een kruis ziet, oh ja, daar heeft Jezus gestorven voor mijn zonden, maar ik word iemand die als een vergeven mens gaat leven. Als ik uitspreek dat God betrouwbaar is, omdat hij zijn belofte nakomt aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan het volk Israël, aan Jezus. Als Jezus zegt, vergeven we, ze weten niet wat ze doen, dan vertrouw ik erop dat hij vergeeft. En Jezus zegt ook vaak, Vader vergeef hen en uw zonden zijn u vergeven en uw geschieden naar uw geloof. Elke keer bevestigt Jezus dat en ik weet, hij is te vertrouwen. En dat betekent dat ik daardoor ook een betrouwbaar mens word. Waar we mee begonnen met die tekst uit Colossenzen, dat Christus woning maakt in onze harten, wil zeggen dat zijn DNA van die genade en van die betrouwbaarheid, dat dat mijn DNA gaat worden. Dat is dus wat wedergeboorte is dat hij opnieuw in mij geboren wordt. Ik krijg een compleet nieuw grondplan voor mijn leven. En Gods genade omhelzen maakt dat ik meer genadig word. De waarheid van Gods woord onderzoeken betekent dat ik dus steeds meer in die waarheid ga leven. Hij die voor mij gestorven is, leeft in mij. En dat geloof ik en daarvoor ga ik mij uitstrekken daarnaartoe. Jacobus, een van de laatste brieven in het Nieuwe Testament, die heeft het over dat geloof zonder werken dood is. En het grappige is, hij ging juist naar het verhaal van Abraham terug en hij haalde dat verhaal, bracht hij eigenlijk die tekst van Abraham geloofde in God, koppelde die aan Genesis 22, dus dat is een heel stuk later in het leven van Abraham, echt jaren later, als Abraham Isaac al heeft. En dat God tegen Abraham zegt, wil jij met Isaac, de ene zoon die ik jou gegeven heb, wil jij hem gaan offeren? En Abraham ging op weg. En Jacobus zegt, daarin wordt dus zichtbaar dat Abraham geloofde in God. dat hij amen zei op Gods belofte. En hij durfde stappen te zetten op gehoorzaamheid naar Gods opdracht, ook al leek dat helemaal in strijd met Gods belofte. Want hij zegt, God is betrouwbaar en hij zal erin voorzien. Dat is wat hij tegen Isaac zei toen hij bezig was die berg te beklimmen. De berg Moria waarop hij hem zou gaan offeren. De Heer zal erin voorzien. God is betrouwbaar. En zijn betrouwbaarheid wil in ons landen.